Welkom bij Klankmakers.
Een Nederlandstalige podcast over geluidsontwerp. Ik ben Aline Bruins.
En ik ben Lennart Kleine.
Tof dat je luistert. We zijn in Heilo, net onder Alkmaar, en we zijn te gast bij Verre ten Berge.
Geluidskunstenaar en componist, winnaar van de Victorifonds Cultuurprijs voor Podiumkunsten 2022 en als instrumentenbouwer geestelijk vader van instrumenten als de Tri-Strunctuated Triangle en de Shroom.
Naast het componeren en sounddesignen geeft hij muziekles op scholen. Hij staat op het podium en maakt multisensor theater. Het mogen duidelijk zijn, Lennart en ik stappen even uit het filmgeluid en begeven ons in de studio van een geluidskunstenaar.
We bespreken vandaag twee projecten en zullen ongetwijfeld wat zijpaadjes inslaan. En tussen de onderwerpen door laten we flarden van Verre's fascinerende klanken horen.
En die zou je eigenlijk ook moeten zien, want het zijn prachtige sculpturen.
Ga dus naar klankmakers.nl om ze te aanschouwen. Verre en Lighten Us. Zullen we beginnen bij de Shroom?
Ja, dat is prima.
Omschrijf hem eens, hoe ontstaat zoiets?
Hoe ontstaat zoiets? Dat is natuurlijk niet dat je 's ochtends wakker wordt en dat je denkt, ik ga een shroom maken. Nee, die naam die komt sowieso pas een stukje later.
Uh-huh.
Mijn ideeën hebben verschillende wijzen van oorsprong, zullen we het zo zeggen. Soms is het puur technisch. Dan zit je met een stukje techniek te klooien. Misschien wel aan het ontbijt. Dit was misschien wel aan het ontbijt ontstaan.
Je had een omelet met paddenstoelen.
Nou, meer dat ik een stukje technologie de avond ervoor had ontwikkeld. Waarmee ik als ik een draadje aanraakte, een geluidje kon triggeren.
Mm-hmm.
Dat was op zich heel leuk. Maar wat bleek dus bij het ontbijt? Dat wanneer ik dat draadje in mijn bakje havermout stopte, dat het hele bakje interactief werd. Dus toen dacht ik, oh ja, nee, maar natuurlijk. En het was ook interactief rondom dat bakje. Dus het was ook een heel veld. Dus, en dat is een capacitieve veldmeting. Capacitive sensing. Die registreert hoeveel capaciteit een object heeft. En dan uiteindelijk denk je van ja, een bakje havermout, dat is misschien niet zo appealing. Dus als ik hier geluid mee wil controleren en ik wil dat tot de verbeelding laten spreken, dan mag het er ook wel mooi uitzien. Dus zodoende ben ik met Frank van Os in contact gekomen, die keramist is en ook een verleden heeft aan de HKU. Hij heeft ook audiodesign heeft hij volgens mij daar gestudeerd. Ik heb een langlopende samenwerking met hem en hij maakt voor mij keramiek, waar ik interactieve sculpturen mee maak. Dus die objecten, die registreren dan alle subtiliteit van de aanraking van onze handen. Hè? Dus eigenlijk die inspiratie van zo'n object komt heel erg voort uit de wijze waarop wij met onze handen de wereld aanraken en de wereld voelen.
Oh.
En al die subtiliteiten daarvan en de manier waarop wij spelen met de objecten, dat is eigenlijk de oorsprong van het willen maken van deze bijzondere interactieve audio-objecten.
Dan kan je hem eens omschrijven. We gaan zo een stukje luisteren, maar vertel eens, hoe ziet hij eruit?
Dit is een geglazuurde halve bol met bismoetkristal en zilver. Een legering van bismoetkristal en zilver. Dus hij glinstert heel mooi en hij heeft van die mooie olieachtige kleuren. Hij is heel glad, een beetje krakelee in het glazuur. Hij is geplaatst op een lager, dus hij kan ook ronddraaien. De interactieve aspecten zijn eigenlijk dus dat je op alle verschillende plekken van die bol, daar zitten in totaal 30 sensorpunten op. Die zijn allemaal gekoppeld aan een harmonisch gerelateerde toon ten aanzien van die toon van die bol. Dus die bol is net iets hoger dan een F, midi-nootje 65.35 ongeveer.
Aha.
Dus hij is ongeveer 35 cent off, maar dat is ook wel leuk. En daar is de rest dan op gestapeld. En ook als je eraan gaat draaien, dan verdraai je eigenlijk de klank. Dus degene onder ons die een beetje weet hoe akoestiek werkt. Bijvoorbeeld als je in een pannetje water, als je daar een lel tegenaan geeft en je beweegt dat een beetje. Doet die zo, dan verdraait dus de toonhoogte. Hè? Dus die doet dat ook. Dus ik speel daar dan ook een beetje mee.
Nou, je bent er inmiddels voor gaan staan. Kan je hem eens bespelen en ons laten horen hoe die klinkt? En een beetje uitleggen wat er gebeurt?
Dus ik beweeg nu met mijn handen naar een van de 30 capacitieve sensoren die onder dat keramiek zitten naartoe. Nu draai ik mijn handen. En hoe dichter ik in de buurt kom, hoe meer je ook van de textuur van het keramiek gaat horen. En nu ga ik een draaitje geven aan de shroom. Dus dan hoor je dus die Doppler, die verbuiging van de... Dus nu draait de shroom rond en nu komen eigenlijk al die tonen onder mijn hand langs als een soort arpeggio. En nu ga ik er even een lel tegen aangeven. Het is een modulerende delay-lijn die een beetje uit de toon valt, maar dat geeft ook wel een grappig alien effect. En ook als je er een draai geeft, dan hoor je een ruis. Dus als je tegen de klok indraait, dan is het een low-pass filter. En als je met de klok mee gaat draaien, krijg je een high-pass filter. En nu zie je wat lichter. En als ik hem dan instant stop... Hier zit dus wel een beetje sampling in, want ik heb dus het materiaal van die shroom opgenomen. Dus dit is eigenlijk dat gerasp wat je hoort, dat zijn eigenlijk dus de klank van mijn nagels op de keramische bol. En ik heb ook 30 verschillende opnames daarvan gemaakt. Dus hier heb je deze, die. Ja, het zijn heel minieme verschillen, maar wel leuk. Het maakt het wel extra levendig door toch steeds kleine verschillen overal te hebben. Dus ook nog wel wat extra modulaties in die amplitudes van die sinussen. En die sinussen zijn dus allemaal gestemd op die grondtoon van die klankschaal zelf, hè? Van die keramische schaal zelf. Dus ik speel ook heel erg met dat materiaal, die materialiteit eigenlijk. Hè? Want ik beschouw dus ook geluid eigenlijk als een soort gateway, een soort tunnel, de materie in. Hè? Omdat het zo intiem is, het kruipt je oren in en het verbeeldt eigenlijk direct hoe een object in elkaar zit. Dat is dus een beetje wat je hier ziet staan en de reden waarom ik zo'n soort ding maak. En het werkt dus geheel autonoom. Hè? Dus al het geluid wat hier... doorgeproduceerd wordt. Alle digitale audio die hiermee gegenereerd wordt, die wordt allemaal in dat object zelf op een Raspberry Pi gegenereerd. Wow. Dus het is een gesloten omgeving. Dus ik kan hem in mijn tas doen, of in zo'n koffertje doen, meenemen naar een show, een basisschool, een theatervoorstelling en dan een mini-jack erin pluggen. En ermee performen. En er zit ook nog een ethernet aansluiting in, zodat ik de data ook kan gebruiken om licht te controleren.
Wat een gek zeg.
En je speelt er zelf mee? Of laat je dan mensen ook opspelen? Of?
Jazeker, want ik vind het heel leuk ook om andere mensen... Voor mij zijn die objecten die ik maak... Een soort heel erg kinderlijke fascinatie voor de magische wezens die we eigenlijk zijn. En ik vind dat we dat eigenlijk toch vaak een beetje... dat we onszelf toch een beetje te normaal vinden. Dus ik wil andere mensen ook graag het gevoel geven... dat ze ook een scheppende kracht hebben. Hè? En zich weer laten verwonderen over die bijzondere objecten om ons heen. En als we dat... Dus ja, inderdaad, ik neem het mee naar basisscholen. Maar ik sta er ook mee soms op een verhoogd podium inderdaad. En dan,
het lijkt me ook heel leuk om te zien hoe mensen met jouw ontworpen instrument omgaan. En hoe ze daarmee interacten of de relatie mee aangaan.
Ja, het is een heel sociale aangelegenheid. Vooral ook als die mensen zonder dat ik daarbij ben met z'n drieën, vieren, vijven daar zich toe verhouden. Het is een heel sociaal. Ze zijn samen aan het ontdekken en aan het spelen met zo'n object. Dat is heel leuk.
Als jij een instrument ontwerpt, in hoeverre hou je dan al rekening met hoe een gebruiker ermee om zou kunnen gaan? En is het ook niet spannend als je iemand ermee bezig ziet?
Er zijn mensen die gaan een relatie aan, die gaan met dat object spelen. En die ken ik niet, die mensen. Nee. Dus ik weet ook niet hoe ze zich gaan gedragen. Dus het moet zichzelf altijd wel een beetje bewijzen. Vinden de mensen het leuk? Vind ik het leuk hoe zij daarmee omgaan? En is dus die interactie wel goed ontworpen? Mm-hmm. En zeker er inderdaad niet dingen die schadelijk voor het oor zijn of onprettig zijn? Of gaat het kapot? Of zo, zoiets.
Juist,
hè? Dus dan heb ik wel gemerkt dat hufterproof, zo'n term, dus heel bekende term, dat werkt niet. Zodra iets er hufterproof uitziet, dan gaan mensen dat ook proberen.
Ja,
dus
precies.
Als het er een beetje kwetsbaar uitziet en goed ontworpen en het dwingt respect af in hoe het zich presenteert en het communiceert daadwerkelijk van hey, kijk eens, ik ben een heel, dan gaan mensen er ook goed mee om.
Wat is jouw proces om er wel voor te zorgen dat je instrument interactief is, maar ook een beperking heeft ten opzichte van schadelijke frequenties of levels die eventueel kunnen ontstaan door het gebruik?
Ja, kijk, hoe je die interactieve audio vormgeeft, dus op basis van de sensorinformatie die er binnenkomt. Ja, je hebt een waarde die binnenkomt en die waarde is een trigger, een binair, of die is bipolair, of die is puur lineair tussen 0 en 1. En wat zijn de grenswaarden van die data?
Ja.
Een accelerometer, dus die de spin bijvoorbeeld van die keramische bol meet, die kan heel ver uitslaan. En wanneer ga je zeggen van ik ga de waarde klippen? Of hoe scale je dat totdat het nog prettig is? Nou ja, dat zijn allemaal van die besluitvormingen in het proces van het maken.
Ja.
En dat is heel erg trial error.
Ja.
Ik ben in principe gewoon het eerste publiek zelf. En als ik denk van oké, dit is, zo is het goed, dan is het goed.
Ja.
Dus ja, en met verschillende vormen van haptiek of trilling die je teruggeeft of benadering of het draaien of het tikken of het schrapen. Dat vereist allemaal verschillende manieren van A, het selecteren van een sensor, B, het interpreteren van een sensor. En dan ook van wat voor soort audio, digitale audioprocessen ga je vormgeven? Wat ga je eraan koppelen? Wat is een logisch geluid wat bij die interactie hoort of bij het gedrag van die sensor hoort?
Ja.
En heb jij dan bij de conceptfase of het begin al een soort klank of een concept in je hoofd van hoe het instrument moet klinken?
Het kan zijn dat ik een geluid al vooraf heel logisch vind, dat al in mijn hoofd zit. Dat ik denk van, nou ja, dat is iets wat ik wil horen.
Mm-hmm.
Maar het kan ook zijn dat een geluid of een geluidsproducerend proces vastknopen aan een sensor of iets. En dan gaan experimenteren en er dan spelenderwijs achter komen van, oh ja, dit is ook wel leuk.
Mm-hmm.
Maar vaak hebben technologische middelen een bepaald soort interne logica, waardoor het ook heel duidelijk dicteert van wat het wil worden. Dus het werk bepaalt dan eigenlijk zelf al voor je van zo wil ik worden. Hè, dus ook bij het selecteren van een bepaald geluid, eigenlijk als je heel kritisch kijkt en je zou andere mensen daar ook naar laten kijken of ik ben natuurlijk niet een op zichzelf staan. Ja, andere mensen zijn ook met dit soort dingen bezig. Dan zouden die denk ik ook wel min of meer op soortgelijke ideeën denken komen. Als je heel kritisch gewoon kijkt naar van hoe geef je geluid vorm bij een bepaald proces, dan vraagt dat om bepaalde aanpakken.
Alsof je materiaal dicteert deels hoe iets wordt klinken.
Ja, dus het is ook. Enerzijds stel je dus materialen samen en anderzijds maak je daar dan weer content voor. Maar dat is altijd een dialectiek natuurlijk tussen die twee.
Zijn er in Nederland veel mensen die op deze manier instrumenten bouwen?
Ja, nou ja, goed. Er zijn natuurlijk wel veel meer instrumentbouwers ook in Nederland. En binnen het instrumentbouwen kan je op heel veel verschillende wijzen interpreteren natuurlijk. En er zijn heel veel uitingsvormen ook weer in. En hoe ver wil je gaan? Kijk, ik ben geen vioolbouwer.
Nee.
Dat in eerste instantie ook niet. En ik ben ook geen modulaire synthesizerbouwer. Dat ben ik ook niet.
Nee.
Dus als je naar mijn werk kijkt, is het wel redelijk specifiek. Ik ben gewoon eigenlijk ook gewoon een eindeloos kind gebleven in dat opzicht en door blijven spelen. Mm-hmm. En zo mijn eigen weg gevonden en mijn eigen vormtaal steeds verder heb kunnen ontwikkelen. En dat is natuurlijk fantastisch dat ik voor mijn hobby mijn werk heb kunnen maken.
Ja.
Hey, en hoeveel techniek komt erbij kijken als je doet wat jij doet?
Ja, het is maar net, vaak is ook dan zo'n gesprek van, ja, hoeveel technische kennis moet je dan hebben? Moet ik dan echt C++ kunnen programmeren om deze interactieve audio te maken? Nou, dat laat ik liever door iemand anders doen of zo. Ja, ik ben meer van het idee van, ik wil daar in de grootste mate controle over houden. Mm-hmm. En ook al zijn dat allemaal dingen die buiten mijn comfortzone liggen en die ik nog niet kan. Ik ga altijd wel dan de pogen om op mijn tenen te lopen om het te kunnen realiseren en om die controle te krijgen. Omdat ik zie dat het belangrijk is om, om die controle te krijgen. Mm-hmm. En
De reden waarom ik het vraag is omdat je gewoon over heel veel techniek en kennis moet beschikken om te kunnen doen wat je wil doen. En kan je dat allemaal zelf doen en wil je dat zelf doen?
Kijk, als je grote mate van controle wil, dan zal je heel technisch moeten zijn. Dus ja, als jij op 1/44.000/100ste van een seconde wil bepalen wat de waarde van een sample is en hoe die interpoleert naar de volgende sample, omdat je ervan de overtuiging bent dat dat is wat je sound maakt. Ja, dan moet je aan de bak.
Duidelijk.
Doordat je nieuwe technieken leert. Of doordat andere mensen nieuwe technieken ontwikkelen. Want je bent natuurlijk nooit alleen.
Ja.
En je kan je ziet in ene dat iemand een soort shortcut of een library heeft ontwikkeld waarmee je eigenlijk dezelfde mate van controle kan behouden, maar het proces is daardoor vereenvoudigd. Of je bent, doordat je zelf ervaring hebt opgedaan, doordat je eerst iets helemaal hebt uitgedokterd, waardoor je je eigen proces efficiënter en makkelijker hebt kunnen inrichten. Ja, dan ontwikkel je jezelf. Dan worden dingen makkelijker.
Precies.
Dan ga je sneller de klappen ergens op geven die je ergens op wil geven. Ja.
En als iets is afgerond, ga je dan volledig de andere kant op? Of borduur je verder op hetgeen wat je hebt ontdekt of gemaakt of whatever?
We hebben natuurlijk ook nieuwe dingen gemaakt, absoluut. En er zijn altijd nieuwe projecten. Alleen het is vaak toch wel, ik ben best wel een fundamentalist. Dus de ideeën die ik dan heb, daar kan ik ook echt wel een tijd mee voort. Dus ik heb hier bijvoorbeeld ook de PRP Voyager. Dus het PRP pseudo-random pulse algoritme. Dat heb ik op een gegeven moment ook tijdens een regenachtige dag in een vakantiehuisje op Schiermonnikoog in elkaar gezet. En op een gegeven moment kreeg ik een stagiair, Wart Slager. En toen had ik Wart de opdracht gegeven van porteer dat algoritme naar een zesstemmig versie in C++. Nou, dat heeft hij gedaan en daar is dit ding uit voortgekomen. En ik ben daar nu al 3 jaar mee aan het componeren en eindeloos mee aan het ontdekken en het verveelt me niet.
Maar je hebt natuurlijk instrumenten gebouwd die qua aanraking dingen doen. Dus die bepaalde triggers hebben waar je mee kan spelen.
Mm-hmm.
Maar je hebt natuurlijk ook de mogelijkheid om de samples die gebruikt worden, om die aan te passen. Dus je instrument blijft.
Ik werk eigenlijk, eventjes een side note, nauwelijks met sampling. Dus ik neem eigenlijk vrijwel nooit geluid op.
Want?
Ja, het klinkt niet zo nu of zo, het klinkt niet. Geluid is tijdskunst. Hè? Het is nu. En het gevoel van, oh, die samples worden nu berekend. Alles wordt nu berekend. Dat geeft voor mij veel live, levendiger gevoel. Ondanks het feit dat je, want zodra je een levendig geluid opneemt, is het eigenlijk niet meer levend of zo. Dan is het niet meer wat het was. En dat is, ja,
dit maakt het organischer.
Het maakt
misschien
het echter
weer
of zo. Ja, ik weet het niet.
Want wat genereert geluid? Heb je dan een soort
de machine zelf. Die pseudo-random pulse synthesizer. Eigenlijk, hij maakt gewoon white noise. Random waarde op de sample rate, die dun ik uit. Dus ik zeg alleen, ik wil alleen maar de waardes hebben die groter zijn dan 0.99999. Dus dan heb je het helemaal uit. En dan kan je daar parameters aan toevoegen. Dus bijvoorbeeld een wait time. En dat hele hoge getal, die 0.9999. Dus ik heb daar ook nog een knopje voor en een threshold. Die ik dan naar 0.99997 gaat. En dan alleen dat bereik je van 0.00007. Dat is dan de threshold parameter. Oh, ja. En dan in combinatie met die wachttijd, die natuurlijk niet random is, kan je een soort pseudo-random ritmes maken. Dus dan wordt het, je krijgt heel syncoperende patronen eigenlijk de hele tijd. Super interessant om naar te luisteren. Ja. En als je daar dan weer een loopje van maakt, dan wordt het weer ritmisch, maar in een met een pseudo-random distributie binnen die loop. En die pulsen, daar kan je dan weer envelopes aan vasthangen. Dus uitklinktijden. Dus er wordt dan een envelope. Nou, iedereen die hier naar luistert weet vast wat een envelope is. En die envelope kan je gebruiken om weer oscillatoren te masken. Nou ja, je kan een oscillator zo vrij vormgeven als je wil. En met de behulp van additieve synthese of FM of filtering of andere amplitude modulerende processen of folding processen. Dus zo zit er een hele bende aan sources in die dan gemaskeerd kunnen worden door die pseudo-random patronen. Zit er ook weer een resonant filter in. En De toonreeksen van al die zes stemmen, die kan je als lijsten invoeren. Dus ik heb grondtoon en dan kan ik gewoon intervallen, lijsten met intervallen daar naartoe sturen. En dan kan je ook weer vertellen van hoe die daar doorheen moet lopen. Of dat met een clockwise arpeggio moet. Of met een counterclockwise arpeggio of random of gefaseerd. Hè, 3 omhoog, 2 omlaag, 3 omhoog, 2 omlaag. En dus dan kan je bijvoorbeeld een ladder nemen of een bepaald muzikaal patroon. Mm-hmm. En zo kom je dan ook weer automatisch in de buurt van de minimal music. Ja. Omdat dat eigenlijk ook is hoe die visionair dat soort processen. Het hing al in de lucht toen ter tijd, hè, in de jaren 60, 70.
Ik had echt het idee van, goh, je hebt gewoon een aantal samples, hè, gewoon multisamples, die je dus inderdaad kan triggeren of bewerken. Maar het werkt gewoon inderdaad
veel
fascinerender.
Ja, maar die polyfonie waar jij het over hebt, die is wel degelijk aanwezig.
Ja,
hoor.
Ja,
dus
precies.
Ik gebruik wel dat soort layering. Hè, ja. Maar wel, het zijn altijd synthetische processen die dan weer geleerd worden.
Ja.
En layering is natuurlijk wel heel interessant, omdat je daardoor dingen, als je daar vermenselijk in toepast, hè, dus gecorreleerde afwijkingen, waardoor iets organischer wordt, weet je, dan dat soort dingen pas ik wel veel toe. Dat is wel algoritmisch. Op een gegeven moment komt er natuurlijk ook wel een human touch in, want iemand draait aan de knop. En dus die threshold waar ik het net over had, of de uitklinktijd. Als je die envelope openzet, dan bouw je toch vaak wel een soort crescendo op of zo, weet je. En dan. Dus dat, of de timing zelf, wanneer zet je op een ritmisch patroon vanuit die pseudo-random puls, wanneer zet je daar een akkoord bij? Nou ja, dat soort keuzes.
Dat is de instrumentalist.
Dat is de instrumentalist.
Het klinkt als echt ook een live instrument.
Ja, zeker. Je kan hem ook stationair laten draaien. En in dat opzicht componeer je er ook voor het moment van live muziek. Dus je componeert eigenlijk cellen. Dus weer minimal music. Ik ben eigenlijk bezig met een soort. Je presets. En die presets die zijn eigenlijk. Die hebben de potentie om te levendig gemaakt te worden. Doordat je er een mens daarmee de parameters gaat tweaken en zo. Mm-hmm. Dus ik zit heel vaak gewoon eindeloos. Kan echt serieus een week met één stukje. Met één algoritmisch patroon bezig zijn. En dan horen van waar klopt dat detail nou niet? Maar als je die investering erin doet en je gaat dan op een gegeven moment het podium op, dan weet je gewoon van ik hoef alleen maar dit te doen.
Ja.
En dan is het echt waanzinnig hoe het klinkt. Dus dat is
vet. Ja. En voor live heb je dus een hele choreografie om dat instrument te behandelen, te bespelen. Maak je er ook studioproducties van?
Ja, dat is altijd. Dit is een beetje zo. Dat is een heel gevoelige vraag.
Oh jee.
Want ik moet. Wanneer ga je nou eens een keer een album maken verder of een EP? Ja, ik heb op de een of andere manier heb ik heel veel last om ermee om. Ja, dit is een last die ik met me meedraag. Ja.
Waarom?
Ja, waarom is het? Ja, ik weet het niet. Op de ene manier. Ik ik leg het niet meer vast of zo. Voor mij is het is wel een idee van, ik heb wel de taxonomie van het, dit is een track die ik live speel, maar hij is altijd anders live. Ja, het is precies. Het is om hem af te produceren en dan, ik word ook een beetje verveeld. Als ik in die studio zit, dan moet helemaal. En op een gegeven moment is dit het. Weet je wel? Ik zie de schoonheid er ook wel van in. Want als je aan het editen bent, natuurlijk, weet je wel, dan is een bepaald soort balans. En verander je daar wat, dan betekent dat ook weer wat voor het hele plaatje. En dat, dus ik snap wel dat dat tof is. Maar ik vind de error die in de live performance zit vele malen interessant.
Ja, of het toeval.
En dan de synergie. Soort dingen. Ja. Ja. Dat, ja.
Dus gewoon theater versus film. In plaats van opnemen, gewoon op dat podium staan 50 keer. En het is 50 keer anders.
Ja.
Maar dat is niet erg.
Nee, het kan fout gaan.
Ja,
ja. Ja, maar juist ook dat improvisatiedeel is denk ik ook wat je als performer gewoon nodig hebt. Ja. En dat je inderdaad die interactie hebt. En gewoon kan anticiperen op wat gebeurt er om mij heen.
Maar zijn die instrumenten zo intuïtief dat ze alleen live te bespelen zijn? Of?
Die instrumenten hebben wel allemaal een duidelijk profiel. Uh-huh. En een klankwereld die daarachter zit. En die is wel heel handig in te zetten in een track op een bepaald moment. Dus je zou op zich wel kunnen zeggen van, je zou er prima een keer een EP of een album mee kunnen maken. En dat verandert dan ook weer je profiel als artiest en zo. Dus ja.
Het zou nog best wel eens kunnen gebeuren.
Het zou ooit nog wel eens kunnen gebeuren. Maar misschien dat ik die studio waar wij nu hier zitten in Heilo eerst maar eens even af moet maken. En als ik dan op een gegeven moment eens weer zat ben geworden met de verveling slaat. Misschien dat gebeurt. Dan dat ik dan een EP ga maken. Ja, tof. Ja, ja, ja.
Ik zou graag nog wat willen horen over klankborden. Een bijzonder project dat je samen met je vrouw hebt gemaakt. Vertel er eens over.
Dit is ook gewoon voortgekomen uit een frustratie. Ik vind frustratie is altijd een goede reden om aan het werk te gaan.
Ja.
En als je in een restaurant eet, dan ken je vast wel als geluidsliefhebber de irritatie aan hoe het klinkt.
Mm-hmm.
Vaak zijn de speakertjes bijvoorbeeld die erin zitten. Het zit alleen de hoge toontjes in. Het is verschrikkelijk.
Mm-hmm.
Je hebt de overspraak van alle andere gesprekken om je heen. Je bent vaak 4 gesprekken tegelijk aan het volgen. En niet zozeer, en je voert eigenlijk ook altijd weer dezelfde gesprek, omdat het toch altijd mensen zijn die je heel goed kent. En het is vaak toch, het eten is natuurlijk, dat hoop je dat het lekker is, maar het klinkt vaak niet zo goed. Dus toen dacht ik van, wat als we het best klinkende restaurant van de wereld gaan maken? De hele choreografie van het eten zelf, dat is natuurlijk een heel speels proces in principe. Dus toen dacht ik ook weer van, wat als die aanraking van het bestek, de tafel zelf, het bord, naar het eten ook. Als dat nou de input zou zijn voor een klankcompositie. Dus toen dacht ik van, dan moeten we eigenlijk echt tafels gaan maken die interactief zijn. Dus je ziet ze achter je staan ze ook. En aan de onderkant zitten op de plaatsen van het mes en het vork zitten een aluminium folie. En die doet ook zo'n capacitieve veldmeting. Dus die meet dan ook die subtiliteit van de vingers op het bestek. En daaromheen, ook bij de plek van het servet, zit precies hetzelfde. En dan daar rechtsboven De mes en de lepel, dan heb je daar de 4 kopjes. Dus daarin zit sterke drank, wijn, water of misschien bier of een ander sap. En dan aan de andere kant, boven de vork, en daar zit nog een waterbakje. En daar kun je vingers in schoonmaken. En daar zit ook weer een exciter onder. Dus van 25 watt. En de tafeldikte daaronder is ook 3 mm maar. Dus dat gaat echt trillen. Dus je kan, ik heb gewoon met de modaliteit van die oppervlakte of spanning van dat water en de grootte van het bakje gezien waarin staan de mooiste golfpatronen. Dus dan zie je ook echt als je met je vinger, met je hand erin gaat in dat bakje, dan ontstaan er prachtige patronen in dat water. En onder je bord zitten 4 kwadranten. Dus er kan ook er kunnen 4 gerechten tegelijk worden opgediend die alle 4 eigen klank maken. maken.
En dan? Wat gebeurt er dan?
Ja, en dan ben ik... Dus we hebben 7 van die tafels. Uh-huh. 2 mensen per tafel, 14 plekken. Die zijn dan in een cirkel opgesteld. En er komt dus een lokaal geluid uit je tafel. Dus uit die transducers die in die tafel zitten. Als mede een surround systeem om de hele eetclub heen.
Wauw.
En, die wordt dan aangestuurd door een stevige Mac-computer. En in die tafel zitten Raspberry Pis. En dan is er ook nog een Windows-PC met een zware GPU voor visuals. Dus die creëren dan ook nog een soort augmented reality naar wat je op de tafel aanraakt.
En tot zover de techniek. Maar wat is de theatrale, de filosofie erachter?
Het is allemaal gebaseerd op de eetgeluiden. De hele compositie is gebaseerd op een bepaalde thematiek. We hebben een 6-gangen diner. We werken samen met Jacint Pos, is een food artist. En waar het eigenlijk over gaat is de ecologie van de tafel zelf. De tafel is ook de protagonist. Ik ben de tafel. De tafel is gebaseerd op mijn persoonlijkheid. Enigszins precieze aanduiding van zaken. En een redelijk anale gast, maar die wel zuiver op de graten probeert te doen allemaal. Ja. En wel sympathiek en warm en zo.
Zeker,
en die nodig je dus ook uit om die tafel aan te raken. En hij vertelt je ook dat hij eerst een boom is geweest. En dat hij nu een tafel is. En die muzikale compositie is dus is 6 gangen. Dus het is en visueel door die videoprojecties als mede auditief, als mede die smaak, als dat haptische van het trillen van die tafel. Het is een totaal beleving aan zintuigelijke invloed. En wij merken dus ook dat die cross-zintuigelijkheid, de synesthesie, zelfs voor mensen die niet synesthetisch zijn aangelegd, dat ontstaat doordat je zo intens bezig bent. Hè? En die muziek die is gebaseerd dus ook op die thematiek van lucht, aardlagen, de weg naar binnen.
En het geluid ontstaat door?
Hoe die geluiden worden vormgegeven is allemaal gebaseerd op de eetgeluiden zelf. Dus okay. Je hebt die bestek keramiek interactie. Je hebt die benadering van het bestek, dus die sensor input, en dat controleert dan weer de synthese. Ja, zo komt dat ontstaan. En ik zit daarbij als soort live componist.
Okay.
En ik begeleid dat. Dus die mensen geven weer een soort pseudo-random, dan gaan we weer input. Ja. Maar ik begeleid dat in uiterste grenswaarden, zodat het wel echt muzikaal wordt.
En waar hebben jullie dit zo laten plaatsvinden?
Ja, we hebben verschillende contexten en afnemers. Ja. Dus het theaterfestival is er één van. Uh-huh. Maar ook het muziekfestival is er één van. Ja. En het restaurant is er ook één van. En we merken eigenlijk dat omdat iedereen natuurlijk eet.
Ja.
En wel eens naar een restaurant toe gaat, als je het niet al te krap hebt. Voor iedereen is het heeft een heel duidelijke affiniteit. Dus het is een schot in de roos wat dat dan gaat.
En restaurantgeluid is 1 alledaags geluid. Hoe ervaar je andere alledaags geluiden? Hoe gaat dat je hoofd in?
Ja, ik ben natuurlijk niet altijd even bewust van alle dingen om me heen. Maar omdat ik natuurlijk wel beroepsgedeformeerd ben, heb ik wel een oor voor bepaalde zaken. De gekke geluidjes vallen mij wel op natuurlijk. Mm-hmm. En ergens iets een geluid dat potentie heeft, of bijvoorbeeld lijkt op een geluid wat ik een keer zelf gemaakt heb toen ik bezig was met dat of dat. Of als ik net of bijvoorbeeld naar een Spotify of een iets anders heb zitten luisteren en checken, dat ik dan bezig ben met wat nieuwe toonreeks in een mal te gieten. En dat ik ineens denk, maar dat is toevallig dat het nou precies net zo in elkaar zit als dat wat ik net tijdens het koken van het eten zit te luisteren.
Ja.
Dus die toevalligheden of zo, dat vind ik, je bent ermee bezig, hè, met trilling en met de wereld om je heen. Ja.
De meeste opdrachten die je doet zijn autonoom. Werk je wel eens in opdracht? Doe je dat?
Nee, ik ben heel eigen gereid. Hè, dus je moet wel echt met mij kunnen werken. Ik vind het heel moeilijk om heel dienstbaar te zijn. Mm-hmm. Ik kan het wel, maar het wordt dan wel echt een verder ding. Dus,
en dat zeg je dan ook van tevoren als iemand je benadert?
Ja, dat moet wel duidelijk zijn. En soms gaat het ook wel fout, hoor. Ik bedoel,
Ja, overal waar gewerkt wordt, ontstaat altijd
frictie
gedoe.
En gedoe. Ja.
Dus ja, wat had ik onlangs? Had ik voor een ensemble een dat instrument, heb ik er twee van gemaakt. Hij was eerst een opdracht van een ensemble, had ik het ontwikkeld. Dat was een heel project, ook met drie andere componisten erbij. En uiteindelijk is er geen compositie door die andere componisten ontwikkeld, omdat ze er niet mee konden werken of de interesse net niet genoeg hadden. En ik... Ja, op een gegeven moment, ik moet dan ook naar me. Ik duik gewoon ook in mijn eigen kokon als ik zoiets ga bouwen en iets ga doorontwikkelen. En het wordt zo vervrochten met mijn eigen interne logica van hoe het moet. Uh-huh. Maar zodra het echt, weet je, af verder, we zien dat jij heel goed zoiets. Kan jij dan, kan jij dan zo'n interactief object voor ons maken? Ja, dat kan, maar het wordt wel dan echt iets wat ik
mijn
maak.
Mijn ding, ja, wordt gewoon carte blanche.
Carte blanche.
Ja. Ja. Begrijpelijk voor jouw soort werk.
Ja, dat, vind ik eigenlijk
op
ook
zich wel.
Ja.
Als ik mezelf dat zo hoor zeggen, denk ik, ik had natuurlijk die negatieve ervaring met dat ensemble. Dat was best, ik vond het best wel hard of zo. Maar ja, als ik dan ook daar aan terugdenk en ik zie wat ik er nu zelf mee doe en wat de mogelijkheden zijn. Ik denk, ja, het is echt een vet ding.
Ja. Hey, verder, we gaan langzaamaan afsluiten. Ik vond het super vet om even in je hoofd te kruipen en over je werkprocessen te horen. Dank je wel. Te gek.
Ja, jullie bedankt voor het initiatief dat jullie hier nemen hier. En heel leuk. Ik vond het heel leuk om even hierover te praten samen.
Lennart en ik hebben echt ontzettend veel nieuwe dingen geleerd. Ontzettend bedankt voor je tijd en alle informatie verder. Ik vond het heel interessant. Dank je wel. Dit was Klankmakers. Tot de volgende.
Klankmakers wordt je aangeboden door de VCA en is gemaakt door Aline Bruins en Lennart Kleine. Onze muziek is gecomponeerd door Jochem Weijerink en ons logo is ontworpen door Aart Bakker. Ga naar klankmakers.nl voor meer informatie en als je nog tips of feedback hebt, laat het ons weten. Dank voor het luisteren en tot de volgende.